Geliefde Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat we samen mogen komen in die naam die boven alle namen is. De naam van onze Heer Jezus Christus. Welk een vriend hij is. Dat hij zo nabij is. Dat hij zo ook ons hart doorgrondt. Dat hij ons kent en ons ziet. Dat hij weet wat er in ons omgaat. Vader, we zeggen u dank dat hij zo met ons meeleeft. Dat hij zo voelt met al hetgeen dat er gebeurt in ons leven. Vader, we danken u daarvoor. We willen vanavond ook hen aan u opdragen die op dit moment bedroefd zijn, heren. Bedroefd omdat ze een geliefde verloren zijn. Vader, we vragen dat gij ook in liefde en wijsheid hen wilt verzorgen in deze moeilijke tijden. Vader, we bidden voor Jaap en Tineke en voor hun gezin, voor de familie, voor de vriendin. Heren, dat een ieder van hen mag weten dat de liefdevolle armen van de Heer Jezus Christus rond hen zijn. Van de liefhebbende Vader. Vader, bid ook voor hen die vanavond niet met ons konden samen zijn, om ziekte of wat voor reden ook, heren, dat we toch mogen weten, Jezus Christus, Hij is Heer, tot verheerlijking van God de Vader. En dat gij zo in ieder wilt opbouwen door uw woord. Zo versterken. Heren, dat gij zo uw weg gaat met een ieder van ons. Heer, zodat we meer mogen zien van wie gij zijt. Dat we meer mogen gevormd worden in de gelijkenis van de Heer Jezus. Vader, uw geliefde Zoon. Wat een wonder dat gij voor ons bereid hebt. En we bidden, Heer, dat ook in deze avond gij zo deze lippen wilt zalven. Dat we samen mogen zien de wonderen van uw woord, de genade van uw hand, de kracht van de Heilige Geest en zijn leiding, zodat in alles de Heer Jezus verheerlijk mag worden. Zo leggen we deze avond in uw hand en zeggen u dank in zijn naam. Amen. Eerst even Johannes 1 en dan Johannes 1, vanavond gaan we. Vorige week toen zijn we bezig geweest. Dat is misschien een goede vraag. Met. Waar zijn we vorige week mee bezig geweest? Ja, maar het wordt gevonden in 1 Thessalonicenzen 5. Vers 22 en 23. En daar staat wat? Er staat hier iets. Onthoud u van alle schijn des kwaads. En de God des vredes zelf heilige u geheel en al. God is bezig om te heiligen. En uw gehele oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de komst van onze Heer Jezus Christus. God is bezig om een werk te doen in ons leven. En er is de aanmaning toe, onthoud u van alle schijn des kwaads. Als ook maar iets verkeerd lijkt, soms dan zeggen we, ik weet niet of dat jullie het ook wel eens hadden, maar als je bij mijn moeder aan het afwassen was en je zegt, wat denk je hiervan, is dat vuil? Als er enige twijfel is, dan moet het gewassen worden. En zo is het ook hierbij, als er ergens enige twijfel aan is of dat het goed of niet goed is, dan kan het al opzij gezet worden. Onthoud u van alle schijn des kwaads. En zo zie je hoe God bezig is met ons naar ziel, geest, ziel en lichaam. En wij praten meestal over lichaam, ziel en geest. Ja. Zo, nu gaan we dat ook zo zien. En we gaan eerst even beginnen naar Johannes 1 om daar een begin te maken met hetgeen dat we gaan doen. In waarschijnlijk deze en misschien de volgende week. We zitten dicht tegen een feest aan dat we nog 3 weken en dan hebben we kerstfeest. En wat herinneren we dan? Herinneren we de geboorte van de Heer Jezus. We zijn er helemaal niet mee begaan of dat daadwerkelijk de datum was. Dat maakt ons helemaal niet uit. Iedere dag die er gegeven wordt om de Heer Jezus te herdenken is een goede dag. Zo maak je er nooit druk om of dat dit werkelijk de datum is of niet. Voor de koningin hebben ze ook een datum gezet. En dat is ook niet noodzakelijk de datum waarop ze werkelijk jarig is natuurlijk. Zo voor de koning der koningen maakt dat natuurlijk ook geen verschil. Als we maar herinneren. Hè? En zo iedere keer weer herinneren. En in Johannes 1 vers 14 lezen we. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Dan gaan we terug naar Lucas 1. Lucas 1. En in het verdere, hoe ver dat we komen vanavond, dat is nooit zo belangrijk. Als we maar weten dat de Heer ons onderwijst. In het verdere, kijk ook in je Bijbel in de komende dagen, weken, wat de schriften die je vinden kunt, en dan begin je bij het begin, om te zien in hoeveel plaatsen, op hoeveel teksten kun je zien de geboorte van de Heer Jezus, die aangekondigd is. Het is wel mooi hè, dat je al zo lang van tevoren een geboorte aangekondigd ziet. Dat zie je anders niet, hè? Iemand die kan zwanger zijn en dan kunnen ze zeggen, ja, over zoveel tijd zal er een baby zijn. Maar als het 4000 jaar van tevoren aangekondigd is, en alle tijden daartussen, dan is het toch wel bijzonder, hè? We gaan lezen in Lucas 1 van vers 26. En gewoon het lezen ervan. In dit hoofdstuk zie je drie personen. En dat is ook heel mooi. Die zijn vervuld met de Heilige Geest. Nu gaan we deze personen niet direct bespreken. Maar die zijn Johannes de Doper, Zacharias en Elisabeth. Er zijn ook drie liederen in dit hoofdstuk. Maar we gaan lezen van vers 26. En dan zien we iets bijzonders. En in de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Hier zien we een engel. In Openbaring lezen we ook van de engel die gezonden werd. Hè? Een engel is een boodschapper. Hè? Hij brengt een boodschap voor God. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man. Wiens naam was Jozef uit het huis Davids. En de naam der maagd was Maria. Zo ze was ondertrouwd. Dat betekent dus ze was in die tijd dus verzekerd van dat trouwen. En vandaag, wanneer mensen het over scheiden hebben, is dat dat was de enige tijd dat ze eigenlijk nog konden scheiden voordat ze werkelijk bij elkaar gekomen waren. Je leest ook in Matthäus dat zij was in verwachting voordat ze bij elkaar gekomen waren. Dus voordat ze bij elkaar gekomen waren, dat was alleen de tijd waar er eigenlijk scheiding mocht plaatsvinden als een vrouw werd bevonden dat ze niet rein was. Dus, maar daar gaat het hier natuurlijk niet over, maar dat is wel omdat er staat ondertrouwd. En dan lezen we dan verder en de engel tot daarin gekomen zeide, wees gegroet. Ik heb nooit een engel gezien. En ik heb het idee van Hebreeën 1 vers 14 dat ik beschermengel heb. Dat is een dienende engel die ons nabij is. Maar ik heb hem nooit gezien. Je zou best staan te kijken wanneer er een engel naast je stond ineens en die begon ineens tegen je te praten. Ja? Nou, ik weet niet of ik ervan zou schrikken, maar het zou toch wel heel bijzonder zijn. Dat mogen we toch gerust bezien hier. En die engel die tot haar ingekomen was. En die zeide, wees gegroet. Gij begenadigde. Nou, hij zei niet, ik aanbid je. Dat deed hij niet. Die engel zei niet tot Maria, vol van genade. Dat zei hij ook niet. Hij zei, ze was begenadigd bij God. Dat is heel wat anders als dat bijvoorbeeld sommigen zouden zeggen, die Maria zouden aanbidden. Zo, dat is niet zo natuurlijk. En dat zullen we straks ook verder zien. Wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Dat is wat. De Heere is met u, dat is een zegen. En dan zegt hij heel eenvoudig, gij zijt gezegend onder de vrouwen, niet boven de vrouwen. Met het woord onder zou ik bijna zeggen, dat is natuurlijk wel een Nederlands begrip, het is niet onder en het is niet boven, het is, ik zou haast zeggen, tussen. Is er een beter woord, dan mag je dat gerust geven. Maar het is dus niet boven alle vrouwen. Maar ze is niet verheven boven. Maar ze is wel natuurlijk gezegend de plaats die ze gekregen heeft. En als ze hem zag, werd ze zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetnis mocht zijn. Ja, ze was best wat ontdaan. En ik denk dat ik dat ook zou zijn als ik zo ineens een engel naast me zou staan en die begon te praten en die had het een en ander te vertellen. En het was zo'n diepe boodschap. Een engel zei dat haar, vrees niet. Als je dus in het rijden bent met God, dan hoef je ook niet te vrezen. Zij hoeft ook niet te vrezen, Maria. Want gij hebt genade bij God gevonden. Dat is mooi, genade bij God. Zeg, als je genade bij God hebt, dat is een rijkdom, hè? Dat is de grootste rijkdom die er is. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Als je het opslaat in Matthäus, dan zie je Jehovah is zaligmaker. Dat is wat? Matthäus 1 vers 21, dan lees je Jehovah is zaligmaker. Jezus, hij is gekomen, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hier die naam die boven alle namen is. Je ziet dan ook in het volgende vers, deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. Zie je dat gelijk hier in dit vers wordt God en mens gezien. De Heer Jezus is volledig God en is volledig mens. Daarom keken we er net ook even in Johannes 1 vers 14. Het woord is vlees geworden. Dat was nog nooit eerder zo geweest. Dus dat was het begin van het mens worden van de Heer Jezus. Dat was niet het begin van zijn wording. Want hij is de eeuwige zoon van de eeuwige vader. Dus we hebben hier te doen met de eeuwige zoon van de eeuwige vader. Maar hier was zijn menswording. Hier is het woord vlees geworden. En zoals ze zei, het heeft onder ons gewoond. En zo hier zien we dat deze zal groot zijn. En de zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. Dus dat is een, wat voor een troon is dat? Dat is een aardse troon, hè? Dat is een aardse troon, die troon van David. David is een aardse koning geweest. Dus hij zal ook op aarde regeren. En we weten, gedurende duizendjarige rijk zal de Heer Jezus ook de troon van David bestijgen. Dat is nog niet zo. En dat zal nog even duren. En als de Heer Jezus vanavond ons thuis roept, als de bazuin zal klinken, dan zal het toch nog 7 jaar duren voordat hij die troon bestijgt. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in de eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Moet je wel even voorstellen tegelijkertijd, dat hier staat Maria alleen met die engel, met deze hele boodschap. Wij zitten hier met een Bijbel, we hebben het verhaal al eens vaker gelezen. En ja, maar hier staat iemand, ik denk, een jonge vrouw, als ik niet zou zeggen, eigenlijk nog een meisje. Want zo oud trouwde ze natuurlijk niet. Dus eigenlijk nog heel jong, en hier staat ze alleen met die engel. Dan zie je iets heel moois in hier. Want Maria heeft natuurlijk best heel wat moeten dragen. Dat zullen we straks ook nog wel lezen. En Maria zei tot de engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? Ze heeft nooit gemeenschap gehad met een man. Hoe is dat mogelijk? Dat is ook vaak de beschuldiging geweest, aangaande de Heer Jezus natuurlijk. In Johannes 8, vers 41, kijk er maar even naar, dan zie je die beschuldiging ook. Die was heel gemeen, heel scherp. En wat zeiden ze daarvan? Ja. Gij doet de werk uw vader. Ze zei dan tot hem, wij zijn niet geboren uit hoererij. Wij hebben één vader, namelijk God. Zie je? Ze beschuldigde hem. Maar goed luisteren, want dit is heel diep. Ze beschuldigde hem van geboren te zijn uit hoererij. En waar was hij doorgeboren? Door de Heilige Geest. En wat weet je ervan als iemand zoiets zegt? Zonde tegen de Heilige Geest. Het was niet de zonde tegen de Heer Jezus, het was de zonde tegen de Heilige Geest die ze daar noemde. Huh? Dat is best diep. Huh? Dat is best diep, dat die zonde tegen de Heilige Geest. Want als de Heer Jezus uit de Heilige Geest geworden is en zij noemen die het werk van de Heilige Geest hoererij, daarom zijn die fariseeën en die schriftgeleerden die daar zo over spraken, die zijn, de Heer Jezus zei dat ook in Johannes 9 het laatste, dat ze in een zonde zouden sterven. Verschrikkelijk iets, hè, om in je zonde te sterven. Wat een geweldig iets dat we behouden mogen zijn. Hè? Dat we onze zonde mogen weten vergeven te zijn. Zo zie je, de Heer Jezus die was dus toch geregeld beschuldigd. Hij was natuurlijk niet net als je bijvoorbeeld denkt aan David, dan gaan we even de andere kant op terug en dat is Psalm 51. Het is wonderlijk hoe hun waarschijnlijk meer dachten van David dan van de Heer Jezus. En hier in Psalm 51 zegt David in vers 7. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie je? Dus hier zie je eigenlijk wat David zegt. Hij zegt, ik ben gevormd in de moederschoot, gevormd in zonde. Ik was gevormd in ongerechtigheid. De Engelse Bijbel die brengt dat uit. I was shapen in iniquity. Gevormd in zonde. Dat zegt David van zichzelf hier. Nou, dat is natuurlijk niet zoals de Heer Jezus. Want dan gaan we even terug nog naar het Nieuwe Testament. We gaan een paar dingen hier aanhalen. En dan gaan we naar 2 Korinthe even. 2 Korinthe 5. En dan zien we aangaande de Heer Jezus, wie hij is. Tweede Korinthe 5, vers 21. Want die geen zonde gekend heeft, hij was nooit met zonde verbonden geweest. Hij kende geen zonde. Heeft hij zonde voor ons gemaakt? Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Maar het gaat hier eventjes over dit. Want die geen zonde gekend heeft. We kunnen nog verder gaan. En dat is wel goed. En dan zie je in 1 Petrus 2. Dus we zien hier nou gewoon eventjes een studie aangaande de persoon van de Heer Jezus. Want we lezen zo straks iets daaraan gaande dat er mooi bij hoort. 1 Petrus 2, vers 22. En er staat, die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Geen zonde gedaan, Geen bedrog in zijn mond. Geweldig, hè? En als je dan nog eventjes verder omslaat, dan kom je bij 1 Johannes. 1 Johannes. En dan het 3e hoofdstuk. In vers 5. En daar staat, en gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen. En geen zonde is in hem. Geen zonde is in hem. Dan zijn we toch zover hier achterin. Dan slaan we even terug naar Hebreeën, het 10e hoofdstuk. Hebreeën 10. En dan lees je over de wet en dat het een schaduw is. En dan lezen we in vers 5. Hebreeën 10 vers 5. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. God heeft hem een lichaam gegeven. God heeft de Heer Jezus een lichaam gegeven, zodat als we verder gelezen hadden in 1 Petrus 2, dan hadden we in vers 24 gelezen dat hij onze zonde in zijn lichaam had gedragen aan het kruis. Hè? Zo je ziet, hij heeft daar dus een lichaam voor gekregen. Zo, het woord is vlees geworden. Dan kunnen we nog eventjes verder terug gaan weer en dan komen we in Romeinen. Romeinen 8. En dan lezen we. We lezen daar van het begin af aan, dat is zo mooi. Maar dat mag we gelijk meenemen. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en van de dood. Want hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees. Zie je dat? Zo God heeft zijn zoon gezonden in de gelijkheid van het zondige vlees. Niet in het zondige vlees, maar in de gelijkheid ervan. Zo is gelijk ons geworden, behalve de zonde. Zie je dat? Zo God heeft de Heer Jezus een lichaam gegeven, om in dat lichaam onze zonde te dragen. Een lichaam hebt gij mij toebereid. En zo zie je dat de Heer Jezus zo onze zonde gedragen heeft. En dan gaan we even terug naar Lucas. En dan zie je hoe dat hier allemaal verteld wordt. En dan moet je even voorstellen, nu dat Maria die staat hier bij die engel. En die engel is dit nu allemaal aan het vertellen aan Maria. En dan zeg je, nou dat is toch best moeilijk dat dat zo ineens allemaal naar je toe komt. Zo lees hier in Maria, vers 34. En Maria zeide tot de engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken. Nou, dan gaat hij dit antwoorden. En de engel antwoordde en zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen. Dat is dat overschaduwen. Dat heb je ook in het Oude Testament, aangaande de tabernakel. Dus je ziet dat overschaduwen hier ook. Hè? Je zag ook hoe God de hele tabernakel vulde en dat overschaduwde. En als je dan Psalm 91 leest, dan heb je het die onder de schaduw van de Almachtige verblijft. Zo, hij zegt hier, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Dat moet toch wel een geweldig iets zijn voor Maria. hier staande en die boodschap horen. Daarom ook dat heilige, dat uit u geboren zal worden, zal God zoon genaamd worden. Zeg, nou hebben we nog niet veel gelezen, hebben we een klein beetje gelezen, maar nu is het toch ons al duidelijk dat de Heer Jezus Christus God is, dat hij de zoon van God is en dat hij mens is. Nou, dat neemt toch verder niet veel intellect om dat te vatten. Zo, want dat is natuurlijk van het hoogste belang dat we zien dat de Heer Jezus, dat hij mens is en God is. Zo, Elisabeth die krijgt, of Maria, die krijgt dat nu tegelijk wel te horen natuurlijk. En zie, Elisabeth, uw nicht is ook zelf bevrucht met de zoon in de ouderdom. Nou, die was ook, die kon ook niet baren, die kon ook niet ontvangen, hè. Wat is het woord ervoor? Onvruchtbaar. Zo staat hij voor mijn neus. Zie je, soms ben je niet erg op mij, hè? Zo, die was onvruchtbaar. Met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Zo, ze is al 6 maanden in verwachting. En ze was onvruchtbaar. Dat is even wat. Nou, dat zou iedereen toch aan moeten spreken die denkt, het kan niet meer. Want hier staat de uitleg ervan, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Ja, als er toch wel één ding bijzonder geweest is, dan is het dit toch wel, hè? Dat God zo een kind geeft, eerst aan Elisabeth, die ook dood was. En aan Maria, die toch ook geen man gekend heeft. Je kunt ook terugdenken in het Oude Testament, wie was er daar? Sarah, die was ook op hoge ouderdom. En die was naar het vlees ook dood. En die heeft ook een zoon gehad in jouw ouderdom. En dat zijn allemaal onmogelijke dingen. We mogen dus altijd naar God gaan met alle mogelijke dingen, maar ook met alle onmogelijke dingen. Huh? Zo met alle mogelijke en onmogelijke dingen gaan we naar God toe. En bij God is alles mogelijk. Wij kijken tegen allerlei dingen aan. En we zeggen, hoe moet dat? Hoe kan dat? Hoe gaat dat? Dit kan niet, dat kan niet, geen kan niet. Maar bij God, dat zegt hij. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Is dat niet mooi dat zo hier in de Bijbel staat? Je kunt zo bekijken. En het zou wel mooi zijn voor jezelf om ook verscheidene teksten daaraan gaande op te zoeken die ermee verband houden. Ja. Job zegt dat ook bijvoorbeeld. En Jeremia die zegt het ook. En Lucas zegt het later weer. Maar we gaan even kijken nou naar Maria. Want dat is toch ook wel mooi. En Maria zeide, zie de dienstmaagd des Heren. Er was blijkbaar geen lagere positie dan die van de dienstmaagd. En zij nam die positie in voor de Heer. Dat is toch heel prachtig, hè? Dat, wat een voorbeeld, hè? En ze behoorden geheel aan de Heer toe. Hier zie je, daar hadden we het er net over, daar zijn we mee begonnen. Hier zie je, ze gaf zich geheel over naar lichaam. Straks zullen we de ziel en geest zien. Hier naar lichaam. Zo, ze is een voorbeeld daarin voor ons. Niet een beeld, maar een voorbeeld. Heel verschil, hè? Dus die twee. Zo, het is niet iemand om te aanbidden of iemand aan te vragen, maar het is om iemand om een voorbeeld aan te nemen. Als we iets goed zien, dan mogen we daar een voorbeeld aan nemen. Dat zijn van die dingen die als kind vaak genoeg gehoord hebt natuurlijk. En als ouder kun je ze misschien wel vaak genoeg gezegd hebben. Neem daar eens een voorbeeld aan. Vaak gehoord. We zullen niet vragen of dat geholpen heeft. Want dat heeft natuurlijk geen zin nu. Hè? Maar zo je ziet hier. Maria zeide, zie de dienstmaagd des Heren. Mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Maar zal ze toch ook wel een beetje beduust gestaan hebben daarna? Nou, we gaan eens kijken. Want het schijnt dat ze verder niet lang er gestaan heeft. Want ze is op reis gegaan. Je zult zien hoe blij, hoe verheugd ze was, omdat ze ging zien wat God aan het doen was. Als je ziet wat God in je leven doet, dan kan je dat altijd vreugde geven. Huh? Ik weet wel, er is verdriet aangaande onze zonde, maar er is vreugde aangaande hetgeen dat God doet. Soms zijn dat moeilijke dingen. Ik denk dat het voor Maria ook best even moeilijk geweest is om dit allemaal samen te vatten. Want we hebben net gelezen aangaande de Heer Jezus, dat ze zei dat hij uit hoererij geboren was. Wat denk je als Maria zo meteen straks als ze zwanger is en de mensen gaan zien dat ze zwanger is en ze is nog niet getrouwd? Denk je niet dat er geen kleine opstoot, opschudding, opspraak is? Natuurlijk wel. Vooral omdat het de Heer Jezus aangaat. Vooral omdat het Maria aangaat. Je kunt wel nadenken dat er nogal wat mee betrokken is. Dus Maria, die zal daar toch ook wel over gedacht hebben. Maar ze legde zich in nederigheid hierbij neer dat dit was van God. En dat gaan we zo bekijken natuurlijk. Zo, je ziet dus al de gewone problemen, laten we ze zo noemen, al de gewone menselijke problemen die Maria tegenkomt, die kunnen we er zo zien natuurlijk, hè? Die wij gewoon menselijk zo aan kunnen nemen. We zeggen, ja, Maria zal er wel zus en zus en zo tegenaan gekeken hebben. Maar nu gaat het er ons ook om, hoe gaat ze hiermee om? Daar kunnen we natuurlijk ook weer van leren. En wat is dan het voornaamste hierin waarbij je van haar leert? Wat is het hoogtepunt hierin? Nou, we zullen eerst gaan lezen en dan zullen we zien of dat we dat eruit kunnen trekken. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda. En kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindje op in haar buik en Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En riep uit met grote stem en zeide, gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uw buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heere tot mij komt? Er is ook iets typisch tussen deze twee vrouwen. Er is wel een band, maar er is geen jaloezie. Deze oudere vrouw, die had natuurlijk best jaloers kunnen zijn op de jongere vrouw. En dan te weten, hoe wist deze vrouw dat? Dat zij de moeder van de Heer Jezus was. Wonderlijk, hè? Hoe God dingen doorgeeft. Want we hebben dat nog niet gelezen. Of hebben we dat wel gelezen? Nou, dat was even eerder. Huh? Maar het is toch wel wonderlijk hoe Elisabeth dat zo aanvaardt. Je leest zo vaak in de Bijbel wanneer de Heer Jezus iets vertelt aan de discipelen. En ze liepen 3 stappen verder en ze hadden niks van begrepen. En ze vroegen nog hetzelfde wat hij net verteld had. Huh? Daar kom je toch tegen in het lezen van de evangelie. En van waar komt mij dit dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindje van vreugde op in mijn buik. Er was wel een beweging, hè, daar. Tja, in één keer, dat is wonderlijk, hè, hoe dat zo aanraakt. Hè? Zo in de aanwezigheid. Wat had de engel gezegd even eerder? In vers 35. Dat is heel opmerkelijk als je dat nu ziet. Een gaande Maria die Elisabeth opzoekt. In vers 35 lazen we: de Heilige Geest zal u overkomen. Zal over u komen. En de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. Zie je dat? Dat was inderdaad waar, hè? Dat was gebeurd. Dus die overschaduwing raakte ook Elisabeth aan. Zie je dat? Er was een overschaduwing, dus een schaduw die er helemaal over is. Zoals overkoepeld, zou je kunnen zeggen. Zie je? En dat raakte toch Elisabeth aan. Ik weet niet of dat je wel eens bij iemand geweest, ik zal nooit vergeten. Er was een... Wij waren net een poosje in bijbelschool. En er was een vrouw. Het was ook trouwens een Hollandse man en vrouw. En die waren van onze leeftijd ook. En die vrouw, die... wij hadden ook verschillende keer hen bezocht. En die zijn tot de Heer gekomen. En de vrouw, die kreeg kort daarna, kreeg ze kanker en stierf. En de evangelist heeft vaak verteld. En ze waren nog niet zo lang naar de gemeente gekomen. Want ze kwamen uit de kerk waar wij ook uitkwamen. En de evangelist die heeft vaak verteld dat hij zegt: de laatste weken dat je bij haar binnenkwam in de kamer, kon je gewoon zien, merken, de aanwezigheid van God. Zo sterk. Dat is niet altijd zo. En ik zeg ook niet dat we dat na moeten lopen. Ik zeg alleen maar, dat was gewoon zo. En soms kun je dat hebben als je... Ik zal nooit vergeten, ook toen was ik nog maar net aan het prediken. En de schoonzuster van de onderdirecteur, die had een ongeluk gehad, van de bijbelschool, die had een ongeluk gehad. En die was verlamd. En die lag in het ziekenhuis. Ze is ook nu nog in een rolstoel. Ze leeft nog, hè? Zover als we weten wel. En zo, ik ging die vrouw ook opzoeken. Ik was natuurlijk oud genoeg waarschijnlijk om mijn moeder te zijn. Maar ik ging die dame opzoeken. En om ze ook te troosten. Maar ik kwam daar vandaan getroost. Ik ging om te troosten, maar ik kwam naar huis getroost. Met andere woorden, ik ging met haar bidden, ik ging met haar lezen. Maar ik kwam naar huis en ik was degene die de zegen ontvangen had. Ik hoop dat zij een zegen ontvangen heeft van het woord natuurlijk. Maar tegelijkertijd, er ging zo'n aanwezigheid van God vanuit. Dat was zo fijn, zo diep. En het is zo mooi wanneer je dat zo mag ervaren. En nu hoop ik niet dat dat betekent dat we allemaal gaan lopen te kijken naar iemand die zo van God gezegend is. Maar het is veel mooier om zo zelf de aanwezigheid van God te kennen. En dan zullen we ook zo zien hoe dat het geval is. In vers 45 lezen we nog: en zalig is zij die geloofd heeft. Zie je dat? We zijn behouden vandaag niet door werken, maar door het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Die haar van de Heer gezegd zijn. Zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heer gezegd zijn, zullen volbracht worden. Hetgeen dat de Heer zegt, wordt altijd volbracht. Daar kunnen we absoluut zeker van zijn. Daar hoeven we helemaal niet aan te twijfelen. En dat zien we hier dan ook in het volgende vers. We hebben in vers 38 gezien hoe zij haar lichaam aan de Heer toevertrouwde, dat ze geheel aan hem behoorde. Maar hier is het haar ziel die spreekt. En Maria zeide: mijn ziel maakt groot de Heer. Het is wonderlijk, de vervulling van de Heilige Geest, wat die doet. Moet je even kijken in Efeze 5. Efeze 5. Daar lezen we gaande de vervulling van de Heilige Geest. We lezen van vers 18. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Efeze 5, vers 18. En dan zie je wat er gaat gebeuren. Sprekende onder elkaar met psalmen en lofzangen, geestelijke liedeken zingende en psalmende de Heer in uw hart. Dankende alle tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. De vervulling van de Heilige Geest die brengt dit naar voren. Dat zag je ook weer en dat gaan we zo ook verder zien in Maria. Dat zie je daar ook weer. En dan hebben we ook nog de vervulling van het woord. En dat is in Colossenzen 3. Colossenzen 3, vers 16. Het woord van Christus woont rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens. Zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden, met werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus. Dankende God en de Vader door hem. Zie, zo je ziet dat de vervulling van de Heilige Geest, die zorgt dat je met vreugde en met blijdschap de Heer aan het prijzen bent. En de vervulling van het woord, die doet hetzelfde. We gaan dus een andere dame bekijken. Dames zijn best belangrijk, hè, in het woord hier. En dat is in het Oude Testament. In 1 Samuel. Er is ook een vrouw. Nou is het bijzondere altijd dat ze vaak door de moeilijkheden tot de Heer komen. Als er moeilijkheden zijn, dan zijn die moeilijkheden er altijd om mensen tot God te brengen. Keer op keer, als je mensen ziet die het moeilijk hebben, dan mag je met ze over de Heer Jezus spreken. Want die is de enige die ze vrede kan geven en kan versterken. 1 Samuel 2 had ik gezegd waar. En daar hebben we ook een lofzang. Misschien zou het toch wel mogelijk zijn dat Maria deze lofzang ook gelezen had. Wij zullen hem in ieder geval wel lezen. En lezen we in 1 Samuel 2. Toen bad Hanna en zeide: mijn hart springt op van vreugde in de Heere. Mijn hoorn is verhoogd in de Heere. Mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden. Want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand heilig gelijk de Heere. Want er is niemand dan gij. En er is geen rotsteen gelijk onze God. Maak het niet te veel dat gij hoog zou spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan. Want de Heere is een God der wetenschappen en zijn daden zijn recht gedaan. De boog der sterke is gebroken en die struikelde zijn met sterkte om God. Die verzadigd waren hebben zich verhuurd om brood en die hongerig waren zijn het niet meer. Totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard en die vele kinderen had, krachteloos is geworden.
De Heere doodt en maakt leven. Hij doet ter helle nederdalen en hij doet weder opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringe uit het stof. Als je straks een van de dingen die je ziet in Maria is dat zij gering is in haar eigen ogen. Dat zij nederig is voor God. En dat zag je al toen ze zei, zie de dienstmaagd. Het gebeurt zoals gij gezegd hebt, het geschiedde naar uw woord. Hij verheft de geringe uit het stof en de nooddruftige verhoogt hij uit de drek. Om te doen zitten bij de vorsten. Dat hij hen de stoel der ere doet beërven. Want de grondvesten des aardrijks zijn des Heren. En hij heeft de wereld erop gezet. Hij zal de voeten zijner gunstgenoten bewaren. Maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis. Want een man vermag niet door kracht. Die met de Heren twisten, zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heere zal de einde der aarde richten en zal zijn koning sterkte geven en de hoorn zijns gezalfde verhogen. Mooie lofzang, hè? Prachtig zoals het geschreven is hier. En zo zie je hoe Maria ook dit heeft mogen lezen. En dan zien we dus, Maria zeide, mijn ziel maakt groot de Heer. Vorige week gezien, die het verschil tussen ziel en geest. Zo hebben we lichaam, ziel en geest. En nu zien we hier hoe die ziel, die is vol van God. En dan gaat ze verder. En mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker.
En dus, we zien hier dus de nederigheid van de dienstmaagd. En dan is ze gekozen. En wat kiest God? Kun je nog iets herinneren van 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 26 en verder? Wat kiest God? God die kiest het sterke en het wijze. Niet. Het dwaze en het zwakke en het verachte en het onedele en het wat? Het niets. Het niets. God is op zoek naar het niets. Zodat hij er iets van kan maken. Nou, daar zie je het hele hart van Maria in. Daar zie je gewoon hoe Maria daarmee omgaat. En dan kun je zien, want grote dingen heeft aan mij gedaan, hij die machtig is. Het is natuurlijk, we moeten dit er even duidelijk bij zeggen, dat je krijgt altijd extreme. We weten dat één kant is extreem gegaan, aan de Romeinse kant krijg je het extreme van het Maria vereren. Het is natuurlijk een gewoon absurd iets om te denken en te zeggen iets van een moeder van God. Hoe kon God nou een moeder hebben? Dat is al een onmogelijk iets. Dat is een erg dwaas iets natuurlijk. Maar aan de andere kant, protestantisme, heeft Maria weer geschuld. Daarom bang haast daarvoor te zijn. Zij is gezegend onder de vrouwen. En we mogen van haar leren. Als je ziet hoe zij lichaam, ziel en geest aan God overgaf, dan wil ik er graag van leren. Als iemand zo jong zich zo op de Heere toe verlaat, dan zeg ik, daar kan ik nog van leren. En hier, hoe ze zegt, want grote dingen heeft aan mij gedaan, hij die machtig is en heilig is zijn naam. Dus hij die machtig is, zegt, heeft God grote dingen aan jou gedaan? Of hele grote dingen. Grote dingen, hele grote dingen. Als je denkt dat je verloren was, verloren in de zonde. Als ik denk dat ik verloren was, verloren, en dat God me gered heeft. Kun je dan iets diepers denken? Kun je denken hoe diep dat God gegaan is, als hij van de hemel naar de aarde gedaald is? Als hij alles verlaten heeft om een zondaar te redden van zijn zonde, dan is dat toch wel heel machtig. Moet eens even denken, wat heeft het genomen voor God om de wereld te schapen? In 6 dagen de hemel en de aarde en alles wat erin is, moest kijken naar de maan, de zon, de maan en de sterren alleen al. Wat een stelsel. Als je dan naar die aarde gaat kijken, nou dat is toch ook een ingewikkeld iets. En alles wat erop is, die beesten en de vogels in de lucht en de vissen in de zee, dan gaan ze maar door. En dan de beesten op het land en de mensen. Hoe ingewikkeld dat je zelfs in elkaar zit. Die God, hoe groot moet die wel niet zijn, hè? Hoe groot moet die God wel niet zijn? En tegelijkertijd, toen die mens zijn eigen gang gegaan is, wat heeft het God niet genomen om die mens te verlossen? God die in 1 keer kon zeggen, er zijn licht en er was licht, die kon niet zomaar zeggen, mens, je bent verlost. Die heeft eerst zijn zoon een lichaam moeten geven. En die zoon is naar de aarde moeten komen om in dat lichaam te komen. En die heeft op deze aarde moeten zijn, net als een mens geworden. En toen in dat lichaam heeft hij onze zonde naar een kruis moeten dragen. En daar aan dat kruis moeten sterven en zo naar de hel gaan met onze zonde. Dan moet je wel even nadenken hoe diep dat dan is. Hè? Hoe diep God gegaan is om onze zonde weg te nemen. En dat heeft hij voor ieder van ons persoonlijk gedaan. Dat is nog dieper, hè. Zo je ziet, hij die machtig is, die heeft grote dingen aan mij gedaan. Hij is machtig. Hij is bemachtigd om te redden. Om te bevrijden. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. En dan zie je zijn barmhartigheid. We gaan weer even terug naar 1 Samuel. Samuel is vandaag in tel. 1 Samuel 12. En dan zien we dat Samuel hier vertelt, vreest slechts de Heere en dient hem trouwelijk met uw ganse hart. Want ziet, grote dingen heeft hij bij uw lieden gedaan. Het is bijzonder natuurlijk dat volk Israël, die werden eigenlijk geleid door God. Maar daar waren ze niet tevreden mee. Ze wilden geleid worden net als al die anderen. Net als al die andere volken om hen heen. Ze wilden een koning hebben. Zeg, in jouw leven komt dat ook wel eens voor, dat je eigenlijk niet tevreden bent met de manier waarop God je leidt door zijn woord. Er moet iets anders bij, net als al die anderen. Er komt nog alles voor, hè. We willen net als al die anderen. We willen eigenlijk een beetje meer houvast hebben dan God. Een beetje meer houvast dan God. En God, die wil juist dat we alleen maar naar hem zien. Ziende op de overste leidsman. Verder? Verder niet. Dat is genoeg als we zien op de overste leidsman. Ga nog even verder naar 2 Samuel. 2 Samuel, hoofdstuk 7. En je ziet hier David verscheidene keren, daarom hebben we ook de psalmen, in dankbaarheid. Vers 21, om uw woords wil en naar uw hart hebt gij al deze grote dingen gedaan, om aan uw knecht bekend te maken. Daarom zijt gij groot, Heere God, want er is niemand gelijk als gij en er is geen God dan alleen gij, naar alles wat wij met onze oren gehoord hebben. En zo is David bezig met dankzegging. En wie is gelijk uw volk? Gelijk Israël. Een enig volk op aarde. Het welk God is heen gegaan zich tot een volk te verlossen. En om zich een naam te zetten. En om voor uw lieden deze grote en verschrikkelijke dingen te doen. Aan uw land. Voor het aangezicht uw volks. Dat gij u uit Egypte verlost hebt. De heidenen en hun goden verdrijvende. En zo gaat. Je kunt iedere keer. Volg. In beide, Oude en Nieuwe Testament, de blijdschap en de dankzegging en de lofprijzing aangaande God. Zie, dat mensen zo gezien hebben hoe God zo gezegend heeft. Ziende op de overste leidsman, kijk voortdurend naar de Heer Jezus. Klamp je eigen niet vast aan allerlei strohalmen, daar heb je niks aan. Maar alleen ziende op de Heer Jezus. En dan gaan we terug naar Lucas weer. En dan lezen we daar in vers 51. Hij heeft een krachtig werk gedaan. Nou, dat kun je wel zeggen. Door zijn arm. Zijn arm spreekt van kracht. Hè? Dat lees je ook in Jesaja 53. Hè? Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Zo, hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Zie, zo is zij bezig om God te verheerlijken. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Oh, die hoogmoed, hè? Die wordt verstrooid. En dan zie je, hij heeft de machtige van de troon afgetrokken. Je leest ook in Spreuken, hè? Het hart van de koning is in de hand van de Heer. En net als de rivieren van de wateren, zo keert hij dat. Wonderlijk, hè? Hij heeft het hart zo in zijn hand en hij draait dat net zoals hij het wil. Net als de rivieren draaien zo. Hè? En zo heeft God alles in zijn hand. Wij denken misschien wel eens dat God ons vergeten is, maar God die vergeet ons nooit. En dan zien we hier waar hij mee bezig is. Nederige heeft hij verhoogd. Zo'n machtige kun je zien dat God zo eventjes zo'n machtige van de troon trekt en opzij zet. Het kan lijken hoe het wil, maar God die kan zo ineens, zet hij er zo eentje van de troon af. Die pakt zo die koning of die keizer of die dictator of wat het ook maar is, die pakt die zo. Maar aan de andere kant zet je er zo ook weer een ander op. En als je de Heere volgt en als je de Heere zo aanziet, dan wilt hij je altijd verder leiden. Maar hij kan niet tegen de hoogheid. Een nederige heeft hij verhoogd. En dan zie je hier zo mooi dat je ook ziet in Lucas hoofdstuk 4, daar zullen we zo even kijken. Hongerige heeft hij met goederen vervuld en rijke heeft hij ledig weggezonden. Kijk eens naar de jongeling, de rijke jongeling. Hè? Denk eens aan de rijke man, daarom Lazarus, hè? Die zie je toch direct voor je allemaal. En dus je ziet hier, de hongerige heeft hij met goederen vervuld. Je zult niet ledig wederkeren wanneer je naar de Heer Jezus gaat. Een rijke heeft haar ledig weggezonden. Als je even opslaat naar Lucas 4. In Lucas 4, dan zie je de Heer Jezus. Ten eerste zie je hem dat, die verzoekingen. En dan begint hij te prediken. En dan komt hij in de synagoge en dan komt hij in Nazareth aan. En in vers 16, en hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was. En ging naar zijn gewoonte op de Sabbat, op de dag van de Sabbat in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was. De geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken loslating. En de blinden het gezicht. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Om te prediken het aangename jaar des Heren. Daar kwam hij voor, hè? En hoeveel van die armen verrijkt zijn. En die gebrokenen van hart. Er is nooit één gebrokenen van hart geweest die naar hem toe kwam. En die niet genezen heeft. Zo je ziet, die nederige ziel die naar hem toe kwam, die werd verrijkt en die werd verblijd en die werd verheugd. Waarom? Omdat de Heer Jezus ervoor zorgt. Hè? Wat een genezing als je gebroken bent van hart. En je bent vol met onrust en je bent vol met onvrede. En misschien zelfs wel ontevredenheid, maar als je vraagt om de Heer Jezus om je te vervullen met zijn liefde en zijn vrede en zijn genade, dan gaat heel je leven in één keer komt tot rust. Nou, alleen God kan dat doen. Er zijn mensen die reizen overal heen. Waarom? Om wat rust te krijgen. Krijg je rust? Nee. Weet je wat het probleem is? Veronderstel dat je gaat naar een mooi afgelegen eiland. Of we zeggen Hawaii. Nou, dat is best een heel eindje. Dus dan kan niemand je zo gauw bereiken met telefoon, fax misschien, maar goed. En je zit er heel rustig aan het strand. En je zegt, nu heb ik van niemand meer last. Oh, van je eigen wel. Die neem je overal mee naartoe. Die raak je niet kwijt, hè? Wat een lastig persoon dat is, hè? Ja, die eigen, die gaat altijd mee. Waar je ook naartoe gaat. Je komt er niet vanaf. Tot daadwerkelijk de Heere dat overneemt. Hè? Tot de Heere jouw eigen ik overneemt. En dan heb je vrede. En of dat je dan middenin Hawaii zit, of middenin Nieuw-Vosmeer, of middenin Stavenisse, of middenin de polder, maakt allemaal niks uit. Hè? De rust en de vrede, die komt van de Heer. En dat zie je zo mooi, hè? Zo is de Heer Jezus gekomen om ons dat te geven. Hongerige heeft hij met goederen vervuld. Een rijke heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig waren naar barmhartigheid. God is goed. God is genadig. God is liefdevol. God is zorgzaam. En als je ziet hoe God omgaat met deze jonge vrouw. Hè? Als je denkt hoe in die tijd natuurlijk ook, laten we het zeggen, het gewone volk. Dat was bijna hulpeloos aangaande het recht van de dag. Hè? Het was gewoon een hulpeloze zaak. Er gingen vele hongerigen, ontmoedigd. Maar naar de Heer Jezus, daar kwamen ze gerust, bevredigd, verzadigd vandaan. En als jij en ik naar de Heer Jezus gaan, dan zullen we altijd bevredigd, verzadigd, versterkt, opgebouwd, vervuld, zijn. Alleen bij hem. Er is geen andere plaats. Zoek niet langer. Want er is geen andere plaats waar je het kunt vinden. Alleen bij hem. Zullen we hem danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van onze God. De gemeenschap van de Heilige Geest. En wij vragen dat zo die zegen voor een ieder hier vanavond. Dat het een werkelijkheid mag zijn. Een vervulling van de volheid van de Heer Jezus. Een vervulling van de Heilige Geest. En een vervulling van het woord van God. En daaruit zal voortkomen aanbidding en dankzegging. En eer en heerlijkheid voor onze God. Hemelse Vader, zo leggen we dan deze avond ook in uw hand. En zeggen u dank voor wat gij doet in ons leven. Zodat we met u mogen wandelen in uw woord. Tot eer en heerlijkheid van uw onvolprezen naam. Dat gij zo opricht de gevallenen. Dat gij zo de hongerigen verzadigt. Dat gij zo de armen het evangelie geeft. Heere, dat we zo mogen zien dat de gebrokenen van hart genezen worden. Hemelse Vader, wat een wonder dat we voortdurend mogen zien van uw ontfermende hart. Zo zeggen we u dank in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.